Ja, het cultuurcluster wordt uitgebreid met de Sint-Jan. En dat gaat natuurlijk niet zomaar zonder slag of stoot. Dus daarom is er een architectenbureau uit Roosendaal in de arm genomen. Schaap en Sturm Architecten. En bij mij te gast in de podcast vandaag Tjitse. Zeg ik goed, hè? Tjitse,
ja,
Schaap.
Tjitse.
Welkom. Welkom in onze podcast. Jij bent een van de twee van Schaap en Sturm Architecten. En dus bezig met de Sint-Jan. Hoe begin je aan zo'n opdracht?
Nou, in dit geval was het iets anders dan gebruikelijk. Bijna altijd als wij gaan beginnen, dan ligt er helemaal niets. En hier is al een concept gemaakt, eigenlijk een eerste idee van goh, die kant zouden we op willen gaan. Dat is in, ik hoop dat ik het goed zeg, april geloof ik, door de gemeenteraad geaccordeerd. En de architectenselectie is volgens mij gestart in maart. Dus we begonnen niet helemaal op nul, zeg maar. Maar ja, dan is het vooral in het begin kennis nemen van het gebouw, voor zover je het nog niet kent. Maar je gaat er toch ineens met andere ogen naar kijken, zeg maar.
Ja.
En ja, kijken van wat is nu eigenlijk de opgave, wat wordt er van ons verlangd en ja, wat komen we dan tegen?
Ja, en hoe luidt die opdracht?
De opdracht, ja, er is een soort concept gemaakt, wat ik zojuist al zei. Maar de opdracht luidt in feite om dus een heel cultuurgebeuren in de Sint-Jan te maken. Dat wil dus ook zeggen dat daarmee in feite waarschijnlijk een drietal verdiepingen aan weerszijden in de zijbeuken gemaakt zullen gaan worden. En er moet dus een diversiteit aan activiteiten kunnen plaatsvinden. Dus van zeg maar kunstenaars die daar ter plekke hun atelier hebben, tot aan bijvoorbeeld een bierbrouwerij. De VVV gaat er waarschijnlijk naartoe. Er zullen ook gewoon mensen kantoorruimtes huren. Koren zullen er gaan oefenen. Dus het is eigenlijk een multifunctioneel gebouw.
Ja. En waarom zijn juist jullie hiervoor geselecteerd?
Nou, gedeeltelijk denk ik dat ik daar een antwoord op kan geven. Maar als je dat echt wil weten, moet je het natuurlijk aan mijn opdrachtgevers vragen. Maar er was een behoorlijke selectie, begreep ik. Waarbij wij dus uiteindelijk overgebleven zijn. Nou ja, allereerst is ons bureau, bestaat meer dan 100 jaar en het is in ieder geval meer dan 100 jaar in Roosendaal gevestigd.
Mm-hmm.
Nog niet zo oud als de Sint-Jan, maar we hebben er toch een stukje van meegepikt. We zijn een bureau wat vooral rationeel zo'n opgave aanpakt. En dat wil zeggen dat we niet erop uit zijn om een monument voor onszelf te maken. Dat iedereen zegt van, ja, waarom moesten ze dat nou zo nodig doen? Omdat die architect graag in de bladen wilde komen. Dat is nou juist geen wat we absoluut niet nastreven. We duiken vooral diep in de opgave. Er lag een financiële component. We moesten natuurlijk ook gewoon een offerte maken. En men heeft het koetshuis hier in Roosendaal op een steenworp afstand gelegen van de Molenstraat, of van de Sint-Jan. Wat wij dus helemaal gerestaureerd en getransformeerd hebben, heeft men ook bezocht. En gekeken van ja, hoe hebben ze dat nou eigenlijk aangepakt? En wij hebben daar hen rondgeleid en ook gezegd van, dit kun je absoluut niet vergelijken, maar het geeft wel een idee van hoe we dat zouden aanpakken. Ja, en groot was de vreugde toen de keuze dus voor ons bureau viel.
Ja. Ja, nu mogen jullie dus met die Sint-Jan aan de slag. Een waardevol gebouw voor heel veel mensen in Roosendaal, misschien ook wel daarbuiten. Maar wat maakt het voor jou een waardevol gebouw?
Nou, wat ik gewoon ontzettend gaaf vind, is natuurlijk dat het een eeuwenoud gebouw is. Want ik mag er dan trots op zijn dat ons bureau meer dan 100 jaar oud is. Maar dat verbleekt natuurlijk als je kijkt naar de leeftijd van dit gebouw. En dat je daar iets aan mag doen in alle bescheidenheid. Want ik ga ervan uit dat het ook nog weer eeuwen meegaat. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend gaaf. Maar dat geeft ook wel een grote verantwoordelijkheid. Dat je met veel respect, zeg maar, naar dat gebouw kijkt.
Ja, en dan is het ook nog eens een monument, hè?
Het is een rijksmonument.
Ja, ja. Dat brengt wellicht ook nog beperkingen met zich mee in wat je wel en niet mag doen.
Ja en nee. Wij hebben meerdere rijksmonumenten getransformeerd ook. Van origine heeft ons bureau veel restauratieopdrachten gedaan. Bijvoorbeeld de restauratie van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Maar we hebben bijvoorbeeld 2 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerestaureerd, maar ook volledig herbestemd. Nou, dat is rijksmonument, UNESCO Werelderfgoed. En toch is het zo dat als je er op de juiste manier mee omgaat. Dus ja, regel 1 is eigenlijk wat wij maken moet reversibel zijn. Dus dat betekent dat als men over 50 jaar zegt, hoe hebben ze het kunnen doen en we willen weer gewoon kerken hier bij wijze van spreken, dan kan het gewoon weer uitgehaald worden zonder dat daarmee het monument onherstelbaar vernield zou zijn. Omdat ze zo nodig begin 21e eeuw dit wilden uithalen, bij wijze van spreken. Maar dan nog is het zo dat als je met goede motieven komt om ingrepen te doen aan een gemeentelijk monument of een rijksmonument, ja, dan kan dat. Het alternatief is namelijk, kijk, het moet gebruikt worden, want als je het niet gebruikt, staat het leeg. En als het leeg staat, dan gaat het achteruit, want dan wil niemand er ook meer geld in investeren. Mm-hmm. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel, ja, om het maar even zo te zeggen, dat het ook verwarmd moet gaan worden. En niet dat je met een dikke winterjas, wat je misschien bij een kerkdienst wel deed, maar dat je niet met een dikke winterjas daar gaat zitten werken, bijvoorbeeld.
Ja, moet het wel behagelijk zijn.
Ja. Ja. Dus het betekent dat er altijd ingrepen gebeuren. En als het even kan, nou ja, in 99% is dat altijd reversibel. Maar een enkele keer zal er misschien ergens een gat of wat dan ook gemaakt moeten worden. Maar dat is altijd heel beperkt.
Ja, ja. Ja, en sowieso, jullie werkzaamheden richten zich op de binnenkant van het gebouw, hè?
Ja.
Niet op de buitenkant.
Nee, niet op de buitenzijde. Nee,
dat mag ook niet, toch?
Dat is onze opgave dus niet. Hè? Maar daar geldt hetzelfde voor als dat nodig is. En er ligt echt een vraag en die is te motiveren. Dan zou dat voorstelbaar zijn. Maar dat is nu absoluut niet aan de orde.
Nee, nee. En waaraan herkennen we jullie werk? Heb je een bepaalde handtekening, een bepaalde signatuur?
Dat vind ik altijd heel lastig. Er zijn mensen die zeggen dat ze dat kunnen zien. Ik vind dat wel lastig. In zekere zin ben je natuurlijk altijd een kind van je tijd. Hè. We proberen enigszins tijdloze architectuur te maken. In die zin dat het niet heel modieus is. En zeggen van ja, zo doen we dat nu. En over 5 jaar hebben we daar spijt van. Maar laat ik zo zeggen dat er een zekere terughouding in zit. En dat zal zeker bij de Sint-Jan zo zijn. Want zelfs al zou ik nu kenmerken van ons werk gaan opnoemen, dan denk ik dat je die bij de Sint-Jan straks nauwelijks terug kunt vinden. Want ik zou bijna zeggen, we gaan een volumes in de kerk brengen. Maar we cijferen onszelf als architect zoveel mogelijk weg. Dat het kerkvolume en zijn uitstraling ook gewoon, de uitstraling blijft in hoofdzaak en wat wij doen is slechts een toevoeging. Dus dat moet niet te veel opvallen.
Ja, eigenlijk moeten ze niet zien dat jullie er iets gedaan hebben.
Nou, niet zien, dat zal niet meevallen. Hè, als we er aan weerskanten waarschijnlijk 3 verdiepingen in gaan maken. Maar dat zal bijvoorbeeld in hoofdzaak zal dat transparant zijn. Er zal veel glas gebruikt worden. En qua kleur zal dat ook terughoudend zijn. We gaan er natuurlijk niet een kakelbonte kleurenpalet op loslaten.
Ja, ja. Wordt zo'n opdracht nou gaandeweg ook nog aangepast, ook door jullie? Moet je soms plannen bijstellen?
Jazeker, dat kan. Het kan zijn dat er voortschrijdend inzicht komt. Hè, dat dus ofwel van opdrachtgeverzijde er aanvullende wensen komen. Het kan zijn dat zaken op gespannen voet staan met regelgeving bijvoorbeeld. Maar waar we nu met Sint-Jan, we zijn nu het voorlopige ontwerp aan het afronden. En de volgende stap is dat we naar het definitief ontwerp gaan. En dan komen dus aspecten als constructie en installatie, dus verwarming, ventilatie en zo, komen dan aan de orde. En ja, het zou dus zo kunnen zijn dat, wij willen natuurlijk niet overal kolommen hebben in die kerk. Het liefst zo min mogelijk en zoveel mogelijk uit het zicht. Maar er gaat nog bekeken worden hoe we dat dan precies gaan doen. Want niemand weet wat er precies onder de vloer zit van de huidige kerk. Dus waarschijnlijk zal daar op een gegeven moment een keer een proefsleuf gemaakt gaan worden om letterlijk te kijken wat bevindt zich nou onder de huidige vloer.
Ja.
Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat bijvoorbeeld, ik zou maar wat zeggen, de kerk zou gaan verzakken omdat wij zo nodig, wat ik al zei, in de 21ste eeuw iets wilden doen. En dat, maar dat zou er theoretisch toe kunnen leiden dat het ontwerp wat aangepast wordt.
Ja. Als je kijkt naar de binnenkant van de kerk zoals die nu is, zeg maar. Zijn er dan elementen in de kerk waarvan je denkt van nou, dat wordt echt een uitdaging?
Wat wij vooral een uitdaging vonden was, in het concept zoals het er lag, werd het orgelbalkon eigenlijk volledig genegeerd. En wij hadden zoiets over ons van, ja, dan moet je via kruip door sluip door, via de toren een smal trapje daar naar boven toe. Dat betekent dus dat de gemiddelde Roosendaler daar dus nooit zal komen. En wij hadden het idee van, goh ja, je zou eigenlijk twee zijbeuken waar we dus die verdiepingen in gaan maken, daar zou je eigenlijk middels dat orgelbalkon willen verbinden. En het concept zoals wij het kregen was in het midden ongeveer van de kerk, waren aan de linkerzijde en de rechterzijde twee trappen geprojecteerd. En wij hebben er uitgebreid op gestudeerd dat we dus de trap zeg maar helemaal naar de entree, als je de kerk binnenkomt, maken. En ja, eigenlijk via een tussenbordes kun je dan dus op het orgelbalkon komen en zou je dus ook naar de andere kant kunnen lopen. Nou, dat zijn dus van die dingen die gaandeweg, zeg maar, die ontdek je ja, door iets te willen. En dan ook echt nog heel ouderwets. Hè, wij tekenen alles in 3D digitaal uit. Maar vaak gaat gewoon nog steeds de schetsrol en een viltstift en mopperen en weer een prop en het lukt niet. Een velletje eroverheen en ergeren en dan ineens, goh, gek idee. En dan kijkt de ander je fronsend aan van, ja, dat is zeker een gek idee. Maar dat brengt dan ineens een nieuwe dynamiek erin en dan ineens zeg je, yes, het is gelukt. En dan moet je vervolgens terug naar je opdrachtgever en zeggen, joh, we hebben iets heel anders bedacht. Wij stellen dit voor. En dat is natuurlijk altijd heel spannend. Is hij dan ook van overtuigd dat dat meerwaarde biedt? En dat was in dit geval dus ook zo.
Ja, en uiteindelijk gaan we het dus ook zo doen.
Zo gaan we het ook doen. Ja, ja. Klopt.
En hoe zorg je er nou voor dat, laat ik het anders vragen. Heb je ook steeds contact met de eindgebruikers? Hebben die daar inspraak in? Of hoe gaat dat in zo'n proces?
Ja, nou, onze opdrachtgever die heeft eigenlijk continu contact met de eindgebruikers. Zo is ook het programma van eisen tot stand gekomen. Op het moment dat we een stap verder gaan, het valt niet uit te sluiten dat wij ook nog vast meubilair en zo gaan ontwerpen. Ja, dan zullen we echt rechtstreeks met de eindgebruikers om tafel gaan zitten. Want de idee is, zoals de stand op dit moment is, ik zei we gaan 3 lagen, eigenlijk bouwen we er maar 2 lagen in. Ik zeg het verkeerd, want de begane grond is er natuurlijk al.
Ja, die was er al. Ja.
Die was er al, inderdaad. Ja. Maar we gaan er dus 2 lagen toevoegen in de kerk. Maar aanvankelijk was de opgave aan ons van, ook op de begane grond wordt dat dus dan dicht met glas. En wij hebben ervoor gestreden om die begane grond zo open mogelijk te houden. En als daar activiteiten komen waarvan je zegt, ja, op het moment dat ik er niet ben, dan wil ik dat niet iedereen op mijn stukje kan lopen. Dan denken wij dus om dan bijvoorbeeld meubilair te maken, wat je dus openklapt als je er bent en dichtklapt als je weg bent, zodat toch een afscheiding is tussen het privéstukje en het tussen aanhalingstekens openbare stuk.
Ja. En stel nou, hè, het wordt straks opgeleverd. Dat zal 2023 zijn? Of is dat, kan dat volgend jaar al 2022 zijn?
Theoretisch kan het nog wel volgend jaar. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren voordat we kunnen starten met de bouw.
Ja, nou laten we zeggen 2023. Ja. Hè, dan is het zover. Dan ga ik daar een expositie bezoeken. Bijvoorbeeld, herken ik dan nog echt elementen van de kerk? Zie ik dan bijvoorbeeld nog een altaar of iets dergelijks? Want je zegt van het moet wel in principe weer gewoon terug omgebouwd kunnen worden naar kerk.
Ja.
Maar ga ik dat ook zien, die elementen? Nog?
Nou ja, bijzonder eigenlijk aan deze kerk is, en dat is echt heel bijzonder. Bij veel kerken die aan de eredienst onttrokken zijn, zegt het bisdom dan ook alle voorwerpen als een altaar en een biechtstoel, en die halen we eruit. Ja, en dat is natuurlijk eeuwig zonde, want dan verdwijnt dat weet ik niet waarheen. En dan kun je het misschien nog wel gaan bekijken, maar niet meer in zijn oorspronkelijke context. En wat heel bijzonder is, toen deze kerk aan de eredienst in onttrokken is, is dit allemaal blijven zitten. Ik heb begrepen dat er wel veel consternatie is geweest over activiteiten die in het verleden in de kerk hebben plaatsgevonden. Volgens mij tot aan complete houseparties aan toe. Nou, dat gaat dus absoluut zeker niet meer gebeuren. Er ligt dus een kettingbeding. Maar het bijzondere van deze kerk is als je straks dus binnenkomt en je komt dus gewoon binnen door de hoofdingang aan de marktzijde, zeg maar. Dan zie je in één keer het altaar. In volle glorie. Dat blijft gewoon gehandhaafd. En de enige restrictie is, maar ik neem aan dat iedereen dat begrijpt, is dat je niet bovenop de altaar verwacht wordt te gaan zitten, bij wijze van spreken.
Nee.
Dus dat blijft eigenlijk alle ja, zeg maar, cultuurhistorische elementen zoals ze er nu op dit moment in zijn. Er is in de loop der eeuwen natuurlijk zijn er wel wijzigingen aangebracht. Maar die blijven dus allemaal gehandhaafd.
Ja. Je zei dat jullie ook betrokken zijn geweest bij die andere Sint-Jan in Den Bosch. Hè?
Ja.
Gaan we daar nog dingen van terugzien? Lijken ze op elkaar? De twee Sint-Jannen?
Nee, ze lijken eigenlijk helemaal niet op elkaar. Het is ook absoluut niet zo dat dit een soort kleine kopie is van. Het is een totaal andere opgave. Die kerk, daar zijn wij alleen restauratiearchitect geweest. En het is een gotische kerk met allemaal beelden aan de buitenzijde en zo. Dat is echt een totaal andere opgave. En dat was vooral ook conserveringsopgave. Hè, en die is natuurlijk ook nog volledig als kerk in gebruik.
Ja, dus een heel andere manier van werken ook voor jullie.
Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken. Nee. En ik moet zeggen, dit vind ik spannender. He, want natuurlijk is het zo dat je hart gaat sneller kloppen. Ook daar geldt als je deelgenoot mag zijn van de historie en daar iets aan iets in kan betekenen. Maar een nieuwe betekenis aan een historisch gebouw geven is eigenlijk spannender dan dat je zegt, goh, er zit een scheur in. Hoe gaan we die scheur repareren, bij wijze van spreken?
Ja.
En daar is voor het eerst is wellicht wel veel technische kennis nodig. Maar ja, primair ben ik architect. En dat wil zeggen dat ik ontwerp. En dat wil ook zeggen dat je graag ook een uitdaging ziet in een nieuwe opgave en in een ingewikkelde puzzel qua organisatie.
Ja. Ja, puzzelen is het voorlopig nog wel even, kan ik me voorstellen. Want ja, je bent eigenlijk nog maar net begonnen, toch?
Ja, relatief gezien wel. Ja,
ja
klopt.
Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met die puzzel. En wij blijven het natuurlijk volgen. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Wanneer is het geslaagd voor jou?
Wanneer is het geslaagd voor ons? Ja. Als het straks functioneert zoals het bedoeld is. Kijk, en uiteraard zal iedereen er iets van vinden. Dat is helemaal prima. Er zullen ook mensen zijn die nu zeggen van, waarom doen ze dit? Dit mag helemaal niet met onze kerk. Hè? Maar wat ik al zei, het alternatief is dat die ongebruikt blijft.
Ja.
Hè? Maar het is eigenlijk geslaagd als het dus ook echt weer van de burgers van Roosendaal is.
Ja. Mooi. Dan nog even een laatste vraag die helemaal niks met de Sint-Jan te maken heeft. Staat er stiekem op je verlanglijstje een ander gebouw in Roosendaal waar je je ook eens lekker op uit zou willen leven? Binnenkant of buitenkant of allebei?
Haha. Ik ga geen gebouwen noemen, maar ik zie soms wel eens een gebouw wat nog volop in gebruik is. En waarvan ik denk, jongen, als we daar nou toch eens een keer iets mee zouden kunnen. En dat zijn dan gebouwen, moet ik eerlijk gezegd zeggen, die, waar ik soms niet eens binnen ben geweest ook. Maar die ik primair aan de buitenzijde al, qua architectuur van denk van, dat vind ik gaaf. Daar zou ik wel wat mee willen doen.
Ja, maar je wil ze niet noemen.
Ik noem ze niet. Nee. Maar het zijn. Ik ben geen Rozenaler, maar ik werk wel sinds. 1989 in Rozendaal. Het interessante daarvan is dat je. Kijk, ik zie in mijn eigen geboortestad, mijn eigen woonplaats, dat sommige dingen neem je als een voldongen feit aan. Die zie je niet.
Ja.
Sommige dingen weer wel. Hè. Dan ben je, doordat je er woont, weet je er meer van. En ja, hier denk ik altijd een beetje. Ik kan een klein beetje van twee walletjes eten. Omdat ik geen Rozenaler ben, kan ik soms met andere ogen kijken. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook dingen waarvan een Rozenaler tegen mij zegt. Weet je dat dan niet?
Ja,
nee,
ja.
Dat weet ik niet.
Dankjewel voor dit gesprek. En ja, heel veel succes met het aanpakken van. Onze Sint-Jan.
Ja, alsjeblieft. En ik zou bijna zeggen, ik nodig jullie graag nog een keer uit. Of tijdens de bouw of kort na de oplevering in de Sint-Jan.
Nou, graag.
Ja.
Kom graag een keertje kijken. Dankjewel.
Prima. Alsjeblieft. Dankjewel.